De Heer regeert en Hij regeert overal. En vanmorgen willen we nadenken over de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En we gaan zo meteen lezen uit Johannes hoofdstuk 1 over dat het woord vlees is geworden en onder ons is komen wonen. Maar voordat we dat lezen wil ik iets met jullie delen. Ik ben net teruggekomen uit India. Ik ben heel blij dat ik hier kan zijn, dat ik hier in jullie midden kan zijn. Ik ben bijna 2 weken in India geweest. Donderdagmorgen heb ik nog 6 uur met een auto dwars door de landen van India gereden. Ik zal je zeggen, dat is een andere ervaring dan het autorijden in Nederland. Maar we hebben net gezongen, u regeert overal. En ik wil u bemoedigen met wat God ook doet in India. De kerk wordt meer vervolgd in India. Het geweld vanuit de hindoe-gemeenschap richting christenen neemt toe. Ik was te gast onder andere bij een school, met een bijbelschool, waar de principal, de directeur van die school, die had 2 weken geleden, vandaag 2 weken geleden, had hij meegemaakt dat ze in hun dorp een bijeenkomst hadden gehad. En dat ze na de samenkomst, daar zijn hindoes tot geloof gekomen in de Heer Jezus, en dat ze met nog 5 mensen na zaten te praten en wat zaten te drinken, en dat er plotseling 25 mannen kwamen die dat huis binnenstormden met knuppels in hun handen en die echt heel erg boos waren, heel veel schreeuwden en ook een stoel pakten en die stoel kapot sloeg op het hoofd van die directeur van de bijbelschool. En dat kwam weer in het gezicht van een ander en werd echt geweld gebruikt. En toen was er een andere broeder die ook tegen de muur geduwd was en die deed net alsof hij heel erg veel pijn had, alsof hij bewusteloos was. En toen werden ze bang dat ze misschien echt hem hersenbeschadiging hadden opgeleverd, hadden bezorgd. En toen zijn ze gestopt met hun geweld, maar buiten stonden nog 100 mensen. Nog 100 mannen die uiterst boos waren. Maar deze voorganger, deze directeur, die zei dat hij in dat alles heel veel rust ervoer. Het was de eerste keer in zijn leven dat hij dat meemaakte. Hij is van mijn leeftijd. Maar het geweld neemt dus toe, maar tegelijkertijd is Gods geest aan het werk. We hebben gezongen, u regeert overal. En wat ik ook hoorde is dat studenten, dat was dan weer van een andere school waar ik heb gesproken, dat ze 2 maanden geleden gingen ze op outreach en gingen ze langs 28 dorpen om daar gewoon van dorp tot dorp van de Heer Jezus te vertellen. En dat ze in een bepaald dorp kwamen, dat ze uitgenodigd werden bij een gezin, bij een familie, en dat ze de Heer Jezus gingen prijzen, dat ze hymns gingen zingen, waarin ze de Heer groot maakten. En dat er een vrouw was die begon heel raar te reageren. Die begon heel vreemd met haar hoofd te bewegen en die begon heel raar te doen. En toen besefte ze dat ze een geest had, dat ze bezeten was. En toen hebben ze voor die vrouw mogen bidden. Ze hebben gewoon heel eenvoudig gezegd, ga weg in Jezus' naam. En dat zijn niet, het zijn jonge mensen, hè? Het zijn tussen de 18 en de 23 jaar oud, al die studenten. En die vrouw die werd helemaal rustig en die geest die ging weg. En die vrouw die werd gewoon bevrijd. En toen zeiden ze, we zijn bij de witch doctors geweest met haar. En we hebben van alles geprobeerd, want het is al heel lang moeilijk geweest. Maar we zien nu dat ze genezen is. Er is een andere vrouw in dit dorp, zeiden ze toen, die is nog erger aan toe. Zouden jullie misschien ook voor haar willen bidden? Dus toen zijn ze naar die andere vrouw toe gegaan. Dan zijn ze weer ook eerst gaan zingen. En toen hebben ze, en toen gebeurde ongeveer hetzelfde. En ze hebben ook daar die vrouw mogen bevrijden van haar bezetenheid, van haar gebondenheid. En toen waren ze, het hele dorp was overweldigd. En toen zeiden ze, we willen dat het hele dorp bij elkaar komt. En toen hebben ze voor meer dan 300 mensen de evangelie mogen brengen. En nu zijn er 10 gezinnen, 10 families uit dat dorp die ze elke keer opzoeken. En dus we hebben net gezongen, u regeert overal. En uw kracht is in de kerk en de wereld ziet dat uw kracht in de kerk is. En het is zo mooi dat ik daar een beetje bij mag zijn. Ik ga de laatste paar jaar ga ik 1 keer per jaar naar India, omdat de ABC-gemeente een partnerschap met India willen opbouwen. Maar het is heerlijk om dat te mogen zien. En waar ik u ook mee wil bemoedigen is dat Gods geest is aan het werk over de einde der aarde. Wij leven in een land waar nog steeds veel secularisatie plaatsvindt, waar nog steeds veel mensen de kerk verlaten en waar nog steeds heel veel kerken afgebroken worden, letterlijk kerkgebouwen afgebroken worden. Maar er zijn zoveel plekken op de wereld waar ontzettend veel mensen tot geloof komen. En een van die plekken is wonder boven wonder Iran. Het meest terrorisme exporterende land van de wereld. Het meest anti-Zionistische, antisemitische land van de wereld. Waar al tientallen jaren wordt geschreeuwd om de vernietiging van Israël. En trouwens, de dreiging van Iran, vanuit Iran, is ook nu, hè, vooral nu is de dreiging echt reëel, hoor. Iran heeft proxies in het hele Midden-Oosten rondom Israël. En het is niet, helemaal niet ondenkbaar dat er een grootschalige aanval van Iran komt op Israël. En we leven in spannende tijden. Maar wist u dat er in Iran, in dit land notabene, dat er niet duizenden mensen tot geloof komen, niet tienduizenden, maar dat er honderdduizenden mensen tot geloof in Jezus Christus komen. Er is echt een opwekking gaande in Iran. En in 1979 waren er 300 christenen die uit, hè, toen de Ayatollahs aan de macht kwamen, precies 40 jaar geleden, waren er 300 christenen die bekeerd waren uit de islam. En vandaag zeggen ze dat er meer dan 1 miljoen zijn inmiddels. Meer dan 1 miljoen bekeerlingen uit de islam. En er is een documentaire die ik u wil aanraden om die te bekijken op internet. Die heet Sheep Among Wolves. Schapen onder de wolven. En dat is van een organisatie FAI, F-A-I in het Engels. En dat is een film van 2 uur. Die is in september van dit jaar uitgekomen. Zeer indrukwekkend. Een getuigenis van christenen, leiders van de kerk in Iran. Maar Gods geest is machtig aan het werk. Het gaat als een lopend vuur, van hart tot hart. En de nadruk ligt op discipelschap. Ze hebben het voortdurend van het begin af aan over alles opgeven voor Jezus. Jezus achterna volgen. Je gaat je leven riskeren als je in Jezus gelooft. Je kunt alles verliezen. Het kan zijn dat je een grote prijs moet betalen voor je geloof. Maar ze prediken Jezus. En ontzettend veel mensen komen tot geloof en toewijding aan de Heer Jezus. En het is machtig om dat te zien. Dus daar hebben we van gezongen vanmorgen. En het is echt waar. Dat God zijn kracht uitstort in de gemeente van Jezus Christus. En dat door het lichaam van Jezus, dat de wereld ziet dat hij alle macht heeft. Dat hij inderdaad de Heer is. En daar gaan we ook met elkaar over lezen in Johannes hoofdstuk 1. Als we nadenken over de heerlijkheid van Christus vanmorgen. Johannes hoofdstuk 1, laten we met elkaar lezen. Johannes 1, en ik lees hiervoor uit de herziende Statenvertaling. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen of begrepen. En er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes, en hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Vanmorgen denken we na over de heerlijkheid van Jezus Christus. Kerstmis betekent, we zijn op weg naar kerst. Dat gaan we ook na deze prediking zingen. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. De heerlijkheid van God is openbaar geworden. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus Christus heeft hem ons doen kennen. God is kenbaar geworden voor ons. Eertijds heeft God vele malen tot ons gesproken door de profeet, maar in het laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. Je zou kunnen zeggen, de openbaring van God is als een roos die opkomt in het Oude Testament, dan groeit die roos en dan begint die knop te ontstaan. In het Nieuwe Testament gaat die knop van die roos gaat helemaal open. We zien de volle schoonheid en de volle prachtige kleur van de roos. En zo zien wij God in Jezus Christus. En het eerste wat zo belangrijk is voor ons geloofsleven is dat wij ons bewust zijn van het feit dat Jezus Christus aan God gelijk is. Hij is God. Hij is God de Zoon. Dit is het meest revolutionaire van wat de Bijbel leert. Misschien zeg je nou, mensen hebben moeite met het geloven in dat Jezus op water heeft gewandeld. Mensen kunnen moeite hebben met het geloof daarin dat hij zomaar zieken heeft genezen op bovennatuurlijke wijze. Dat hij scheppingswonderen heeft verricht. Dat hij doden heeft doen opstaan uit de dood. Enzovoorts. Het kan zijn dat je moeite hebt met de wonderen die de Bijbel zegt, de wonderen die Jezus heeft gedaan. Maar nog verder gaat het, wat de Bijbel leert over de identiteit van Jezus Christus. Dit is het meest uitdagende, dit is het meest radicale van wat de Bijbel leert over Jezus. En als je dit gelooft, heb je geen moeite meer met de wonderen natuurlijk. Als je gelooft dat wat Johannes 1 zegt, dat dat waar is, dat hij God is. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Zoals Genesis 1 vers 1 begint, in het begin schiep God. God is er altijd al geweest. God is eeuwig, hij is de eeuwige. Hij heeft nooit een begin gehad. Hij is God. En hij is de schepper. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Alles wat ontstaan is, is uit God ontstaan. En hij is de schepper en de rest is de schepping. Zo begint Johannes zijn evangelie over Jezus. In het begin was hij er al. Hij was er al voor de schepping. Hij was het woord van God waardoor alle dingen geschapen zijn. God sprak en het was er. En hij was niet alleen bij God, maar hij was God zelf. Dat is wat de Bijbel leert over Jezus Christus. Alle dingen zijn door het woord geworden. En hij is het leven zelf. Dat is toch bijna onvoorstelbaar. Hij zei het ook over zichzelf. Jezus heeft dingen over zichzelf gezegd die geen ander mens ooit over zichzelf heeft gezegd. Jezus heeft gezegd, ik ben het leven. Als een van ons dat zou zeggen, als ik vanmorgen hier voor u zou zeggen, ik ben het leven, ik ben een schepsel. Ik ben 52 jaar geleden in de schoot van mijn moeder geweven door de Heere en geboren. Ik ben een sterfelijk mens, ik ben een zondig mens, kwetsbaar. En als ik zou zeggen, ik ben het leven, dat zou volkomen absurd zijn. Volkomen belachelijk. Het zou ook godslasterlijk zijn. Het zou aanmatigend zijn. Jezus heeft het wel van zichzelf gezegd. Ik ben het leven. Het leven zelf. En het licht van de wereld. De Psalm 27 zegt, de Heere is mijn licht. En Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Psalm 23 zegt, de Heere is mijn herder. En Jezus zegt, ik ben de goede herder. En als er een discussie met de fariseeën is over de identiteit van Jezus, want de Joden liepen aan tegen wat Jezus over zichzelf zei. Dit is ook trouwens de reden dat Jezus is veroordeeld tot de dood. Jezus is verworpen door de religieuze leiders van Israël, omdat hij zich met zijn uitspraken aan God gelijk maakte. En hij bevestigde dat hij de Zoon van God was. Toen hem gevraagd werd, bent u de Zoon van God? Toen zei hij ook ja. Maar op een gegeven moment is er die discussie met de fariseeën. En dan zegt Jezus, voordat Abraham voordat Abraham er was. Of sorry, dan zegt Jezus, Abraham heeft ernaar verlangd mijn dag te zien en hij heeft die ook gezien. Abraham heeft mij gezien, zegt Jezus dan. En dan zeggen de Joden, kom op Jezus, je bent nog geen 50 jaar oud. Abraham leefde 2000 jaar geleden. Voor ons 4000 jaar geleden, maar Abraham leefde 2000 voor Christus. Abraham heeft jouw dag gezien, Abraham heeft jou gezien. En dan zegt Jezus het volgende, dat is echt. Dat is heel direct. Dan zegt Jezus niet, voordat Abraham er was, was ik er al. Maar dan zegt Jezus, voordat Abraham er was, en dan zegt hij, ik ben. Voordat Abraham er was, ben ik. Ik ben, in het Engels staat er I am. En zo openbaarde God zich aan Mozes. Heere, wie zal ik zenden die mij gezonden heeft? Dan zegt de Heere tegen Mozes, ik ben die ik ben. De Heere, Yahweh, de God, die is de eeuwige, is de ik ben, degene die was en is en komen zal. En Jezus zegt hier gewoon heel duidelijk tegen de Joden van zijn tijd, voordat Abraham er was, ik ben. Als ze Jezus gevangen nemen in de hof van Gethsemane, dan is er zo'n vraag van wie is het? En dan zegt Jezus, ik ben het. En dan vallen ze neer. Jezus, de ik ben. En dat is wat Johannes 1 ons leert. Ik kan nog me herinneren dat ik in een voorgangersoverleg zat. Ik ben jarenlang ook gemeentepredikant geweest en dan zit je in van die pastoresconventen met allerlei voorgangers en dominees en uit allerlei kerkverbanden, ook vrijzinnige mensen. En dat er een andere predikant was die zei, ja, dat Jezus Christus God is, dat geloven wij niet. En ik keek een andere collega aan en we vroegen ons af, hoe is het mogelijk als je Johannes 1 leest, als je de Bijbel leest, dit is toch echt wel de kern. Als je dat loslaat, dan is alles weg. Hoe kan Jezus ooit als een verzoening voor onze zonden sterven en dat zijn bloed ons reinigt en vergeeft als hij niet aan God gelijk was? Juist omdat hij God de Zoon was en is, daarom is zijn dood verzoenend voor ons geworden. Het is de kern. En er is een onvoorstelbaar verschil tussen ons en Jezus Christus. Laat me proberen u nog een beetje een gevoel te geven van het verschil tussen God en zijn schepping. Want dit is ook wat de heiligheid van God betekent. Wij komen in Jesaja 6 tegen dat Jesaja een zicht krijgt op de Heere. Dat hij de Heere in zijn heiligheid ziet. Terwijl hij al een profeet was en ontwikkeld was. Hij was al lang iemand die God diende, maar hij kreeg een veel dieper visioen van wie God is. En dan lezen we daar over die serafs, die zingen heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. En dan is Jesaja, wordt er op dat moment overtuigd van zijn zondigheid. En dan kun je de vraag stellen, wie lijkt er meer op God? Wie lijkt er meer op God? De heilige serafs? Of Jesaja, de mens. Serafs hebben geen zonde, dus dan zou je kunnen zeggen, de serafs lijken meer op God. Die zijn zonder zonde. Maar de Hebreeënbrief zegt dat wij boven de engelen gesteld zijn. Dus je zou kunnen zeggen, de mens lijkt meer op God. De mens is een beelddrager van God. Gemaakt als een beelddrager van God. Maar weet je, het is eigenlijk een absurde vraag. Het is een absurde vraag. Want ik plaats er even een ander beeld naast. Ik heb 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. En onze dochter is de jongste, ze is nu 17. Maar stel je voor dat 10 jaar geleden, toen ze 7 jaar oud was, dat ik met mijn dochter in de achtertuin in onze tuin zou staan. En we zouden samen naar de maan kijken. Het is een heldere avond en de maan, volle maan aan de hemel. En we kijken samen naar die prachtige maan. En ik zeg tegen mijn dochter, liefje, wie van ons bevindt zich dichter bij de maan? Jij of ik? Ik zou tegen mijn dochter zeggen, kijk, ik bevind mij dichter bij de maan. Want ik ben namelijk 30 centimeter langer dan jij. Ik ben dichter bij de maan dan jij. Dat is een absurde vraag. die bevindt zich dichter bij de maan. Het verschil tussen mijn dochter en mij op dat moment is totaal verwaarloosbaar, vergeleken bij de afstand tot de maan. Evenzo is het een absurde vraag om de vraag te stellen, wie lijkt er meer op God? Een seraf of een zondig mens? Want beiden zijn geschapen wezens. Ook een seraf is een schepsel. Dat is het verschil tussen God. Dat is de heilige tussen God en zijn schepping. Dat is de heiligheid van God. Daarom zongen de engelen ook, die geen zonde hadden, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Daarom bedekten zij hun voeten en hun gezicht, want ze wilden niet afleiden van de heerlijkheid van God. Ze wilden niet de aandacht voor zichzelf, maar ze wilden alleen maar dat God gezien zou worden. Zij waren niet waard om geprezen te worden vanwege hun glorie, maar alleen God was het waard om geprezen te worden en daarom bedekten ze zichzelf. En daarom raakte Jesaja overtuigd van zijn zelfgerichte ambities toen hij God in zijn heiligheid zag, want hij besefte op dat moment het verschil tussen de schepper en de schepping. En Jezus Christus is schepper. Hij is onze eerbied waard. Het is ontzagwekkend wat Johannes 1 leert. Dat het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En Johannes zegt in zijn brieven, we hebben hem gehoord en we hebben hem aangeraakt en we hebben hem meegemaakt. God is naar ons toegekomen in zijn Zoon. Die heilige God die zo hoog verheven is boven al het andere, die in een ontoegankelijk licht woont, is ook zo ongelooflijk dichtbij gekomen naar ons, in zijn Zoon Jezus. Dat is de liefde van God, dat is de genade van God, dat hij uitreikt naar een wereld in nood. Dat hij ons ziet in onze nood, in onze strijd, in onze zondigheid, in onze schuld, in onze sterfelijkheid, in onze strijd met de duivel. Hij ziet ons in onze situatie. En dat is het grote verschil met alle andere godsdiensten en spiritualiteiten. Ik ben nu in een hindoeland geweest. En er zijn ook heel veel moslimlanden in de wereld, maar zowel in het hindoeïsme als in de islam, als ook in het boeddhisme, als ook in de New Age en in allerlei spiritualiteiten, is het zo dat je altijd je weg naar God toe moet bewerken. Je moet altijd jezelf opwerken tot de verlossing. Je moet altijd het bereiken. Maar dit is wat de Bijbel leert, dat God in zijn Zoon naar ons toegekomen is afgedaald. Hij heeft zich ontledigd. Hij is mens geworden. En is zelfs voor ons gestorven aan het kruis. Een verdere afdaling kun je niet voorstellen, maar zo is God naar ons toegekomen. En dus is in Jezus Christus die hoogverheven God ook zo geweldig intiem nabij gekomen voor ons. Ook voor jou. God heeft je lief. Hij ziet je. Hij kent je. Hij kent je vanaf het allerprilste begin. Hij weet wat je voelt, hij weet wat je omstandigheden zijn. En hij is heel intiem nabij. Ook voor jou. Mijn dochter is een paar weken geleden gedoopt. Dat is een van de mooiste dagen van mijn leven. Ik was helemaal overweldigd door haar getuigenis. En toen zei ze dat ze 13 jaar oud was en dat ze in haar bed lag. En dat ze nadacht over de grootheid van God. En dat ze daarna, dat ze overweldigd werd door het idee van God. En daarna besefte dat diezelfde God ook zo ongelooflijk dichtbij was gekomen in Jezus. Toen was ze 13 jaar oud. Dat ze dat besefte en dat ze in haar bed tranen van emotie had. Vanwege de nabijheid van God in Jezus. En dat is de waarheid. Hij is groot en hij is goed. En dat is Jezus. En weet je, dan gaat het er ook om dat we zijn heerlijkheid gaan zien. Dat we zijn heerlijkheid gaan zien. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En die genade die schittert ook zo in deze verzen. We hebben uit zijn volheid alle ontvangen, genade op genade. Het houdt maar niet op met Gods genade. Genade op genade. We gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid, zegt Paulus ook. Van genade tot genade. Zoveel genade. De grootste genade is gewoon Gods nabijheid in ons leven. Maar zijn genade is ook dat hij ons helpt. Hij helpt ons gewoon in de praktijk van ons leven van alle dag. Zo mag je ook in je dagelijks leven ervaren, genade op genade. Laat me een klein voorbeeld geven. Dat was het meest angstige moment van mijn reis de afgelopen 2 weken. Ik kwam op maandag, morgen 2 weken geleden, kwam ik aan in Delhi. Meer dan 20 miljoen inwoners. Veel meer inwoners dan Nederland heeft. Om 2 uur 's nachts verliet ik daar, 2 uur in de morgen verliet ik het vliegveld. En iemand had mij gezegd, je moet een taxi nemen van dat bedrijf. Dat is het beste. Ik had 1 nacht in een hotel bij het vliegveld. Maar ik liet me verleiden door een jonge man. Die kwam naar me toe. Die zegt, hello brother, how are you? En I can bring you. En hij noemde de prijs. Ik dacht, het is een goede prijs. Maar het was niet van dat bedrijf. Ik was eigenlijk voor gewaarschuwd. Je moet niet zomaar een taxichauffeur nemen. Je moet wel even een bedrijf hebben. Dat is wat veiliger. Maar ik denk, nou ja, leuke jongen. En kan hij ook een centje verdienen. Dus ik ga met die jongen mee. Toen bleek dat hij helemaal totaal geen tomtom. Dus we moesten mijn telefoon gebruiken. Maar ik had ook geen internet op dat moment. Ik had geprobeerd, maar dat was niet gelukt. Dus we hadden geen navigatie. En toen ik dacht dat het 300 meter van het vliegveld vandaan was, maar het was, hij zegt het is veel verder. Toen dacht ik al, wat gebeurt hier? En daarna zegt hij, ja die wijk, dat is de wijk, daar zijn 2200 hotels, zei hij toen. En hij zei, het is eigenlijk een beetje een slechte wijk. Daar gebeuren nogal wat nare dingen. Vorige week was er nog een incident wat volop in het nieuws was. Er zijn veel jonge mannen en jonge vrouwen die in die hotels daar zitten en verkeerde dingen doen. Nou, dat is niet zo fijn als je om 2 uur 's nachts in een wereldstad aankomt en dat soort dingen hoor je van een taxichauffeur die geen navigatie heeft. En toen reden we verder en toen zei hij, please look with me of je het hotel kan vinden. Nou, en toen dacht ik echt, heer, wilt u mij helpen? En op dat moment, weet je, toen ik dacht echt, heer, wat ben ik in verzeild geraakt. Ik bad echt een schietgebedje en ik kijk omhoog en ik zie in de verte dat hotel liggen. En hij zag het nog niet. Toen dacht ik, dank u Heer, precies op dat moment. Ik zeg, I see it over there, there it is. Weet je, en dat is gewoon, de Heer helpt je. Hij is erbij. Genade op genade. En hij geeft kracht. Maar we gaan zijn heerlijkheid zien. Dat je de heerlijkheid van Christus gaat zien. Het mooiste is niet dat hij ons zegent met allerlei zegeningen en gebedsverhoringen. Daar mogen we hem ook voor prijzen en daar prijzen we hem voor. Maar het mooiste in ons leven is nog niet eens dat. Het mooiste in ons leven is dat wij Jezus Christus zien. En dat wij hem meer en meer gaan liefhebben. En dat is eigenlijk ook wat geloof is. Geloof is zien. Geloof is niet een werkje wat je doet, maar geloven is afzien van jezelf. Niet meer naar jezelf kijken, niet meer het bij jezelf neerleggen, niet meer het van jezelf verwachten. Maar geloof is zien op Jezus. Ik vind dat de mooiste beschrijving van wat het betekent om tot geloof te komen. En we weten dat in sommige ultra-calvinistische kerken dat het op de een of andere manier heel moeilijk is geworden voor mensen om tot geloof te komen. Hier op de Bijbelbelt, Veenendaal hoort ook denk ik bij de Bijbelbelt, zijn er natuurlijk veel kerken waar elke zondagmorgen heel veel mensen in de kerk zitten, maar waar maar een heel klein percentage durft te geloven dat ze behouden zijn. Van de 700 mensen gaan er soms maar 30 aan het avondmaal. En sommige van jullie die kennen dat. Sommige van jullie komen uit zo'n gemeente. En dat is ultra-calvinistisch. Daar is een bedekking gekomen over het evangelie die niet van God is. En er is een soort systeem ontwikkeld er zijn allerlei voorwaarden verbonden aan de bekering. De bekering is helemaal uitgewerkt in verschillende fasen van de bekering. En als je dit niet hebt gevoeld en dat niet hebt ervaren en het zo niet hebt meegemaakt, dan ben je niet echt bekeerd. En er wordt heel veel gemaakt van een heel diep zondebesef. En begrijp me goed, want ik geloof dat verbrokenheid en zondebesef ook een plek heeft in ons leven als christen. Maar je mag nooit voorwaarden stellen aan het tot geloof komen. En ik ken een broeder die uit deze kringen komt en die zei op een gegeven moment, zei hij mij, ik kwam erachter dat tot geloof komen in Jezus, dat het zo eenvoudig is, terwijl hij dus nooit dacht in de kerk waar hij zat dat hij mocht geloven, dat hij kon geloven en daardoor eigenlijk een heel zondig leven leidde, want hij dacht, ik ga toch naar de hel, ik ben toch niet uitverkoren. Maar toen kwam de genade van God, weet je, en hij hoorde het evangelie. En toen zei hij, ik kwam erachter dat het zo eenvoudig is. En toen zei hij dan zoals volgt, hij zegt, met de armen over elkaar jezelf zalig staren op Jezus. En ik vond het zo mooi. Het klinkt misschien een beetje plat, maar het is zo mooi. Met de armen over elkaar. Je kan er niks voor doen en je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen. Maar je staart naar Jezus. Je kijkt niet meer naar jezelf. Geloof is niet een werkje wat je moet doen. Geloof is niet dat je goed genoeg moet geloven. Nee, geloof is niet een klein werkje. Maar geloof is alleen maar niet meer naar binnen kijken. Niet meer kijken naar, voldoe ik aan de voorwaarden om tot geloof te komen? Voldoe ik aan de voorwaarden van de bekering? Ben ik wel goed genoeg of heb ik wel een diep genoeg zondebesef? Maar het is gewoon, je kijkt naar Jezus die aan het kruis voor jou is gestorven. Je kijkt naar Jezus. En je ziet dat God in het vlees is gekomen voor jou en voor jouw zonde stierf aan het kruis. En je ziet op hem. En je ziet dat het buiten jezelf is. Het is buiten jezelf. Het is niet jouw gerechtigheid, maar het is zijn gerechtigheid. Het is niet jouw afbetalen van de schuld en jouw boete doen, maar het is zijn afbetalen van de schuld. Het is allemaal in hem. Het is allemaal buiten jezelf. Dat is tot geloof komen. We hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. De enige geboren zoon van God. Jezus stierf voor jou aan het kruis. En dat is genoeg. En als je nog twijfelt eraan of je een kind van God bent. Misschien kom je wel uit een ultra-calvinistische kerk en zit je hier vanmorgen. Dan mag dit het moment zijn dat je gewoon afziet van jezelf. En dat je ziet dat hij het voor je heeft volbracht. Hij heeft alles voor je gedaan wat nodig was. De rekening is volkomen voldaan. Ook voor jou. En je mag het zien. En geloven. En ontvangen. Dit is de dag des Heils. En het laatste wat ik met jullie wil delen is dat als wij dan zien dat Jezus God is en in het vlees voor ons is gekomen en dat we zijn heerlijkheid aanschouwen en dat hij onze zonde heeft gedragen aan het kruis, dan kunnen we ook niet achterblijven in onze toewijding. Als vers 12 zegt, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht geworden kinderen van God worden. Wat betekent het om hen aan te nemen? Nou, je kunt hem niet aannemen als een toevoeging aan je leven. Je kunt hem niet aannemen als iets wat je ook erbij neemt. Zoals dat je hebt je werk en je hebt je hobby misschien. En je hebt misschien je levenspartner, je man, je vrouw, je kinderen, je familie. Je hebt zo van alles in je leven. En je hebt de dingen waar je van houdt en waar je plezier in vindt. En zo heb je ook nog Jezus. Dat kan niet. Dat kan echt niet. C.S. Lewis heeft gezegd dat als het evangelie niet waar is, dan is het natuurlijk volkomen waardeloos en betekenisloos. Maar als het evangelie wel waar is, dan betekent het absoluut alles. Dan is het onmiddellijk het meest betekenisvolle en het meest belangrijke en het meest waardevolle in ons leven. En dan zegt hij dit, dat het evangelie een klein beetje voor je betekent, dat Jezus Christus een klein beetje voor je betekent, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ook het idee dat je zegt dat Jezus ja, een bijzonder mens was, maar niet meer dan dat. Het idee, en zo zeggen heel veel mensen, ja, ik geloof wel dat Jezus bestaan heeft. Ik geloof wel dat hij geleefd heeft, natuurlijk. Hij is degene die de geschiedenis van deze wereld het meest heeft veranderd. Niemand heeft meer de geschiedenis verlegd dan deze man. We hebben onze jaartelling op hem afgestemd. Maar veel mensen zeggen, ja, natuurlijk was hij een bijzonder mens. Maar dan zegt C.S. Lewis, dat is een volkomen onmogelijkheid. Om hem alleen maar als mens aan te nemen, als een bijzonder mens, net als bijvoorbeeld Mahatma Gandhi, of net als Martin Luther King, of andere grote namen uit de geschiedenis, dat is een absurditeit. Want zo heeft hij zich niet geopenbaard. Dat is namelijk niet de Bijbel, de Jezus van de Bijbel. De Jezus van de Bijbel heeft zich aan God gelijk gemaakt. Dus je kunt niet zeggen, ik geloof in Jezus en zeggen, hij was alleen maar een bijzonder mens. Dat kan gewoon niet. Dan heb je een hele andere Jezus voor ogen. De Jezus van de Bijbel zei dat hij God was. En daarom is de enige optie ten aanzien van hem aannemen, is dat je hem als God aanneemt in je leven. En dat betekent volkomen overgave. Dat betekent, hier ben ik. De enige manier om hem te dienen en te volgen is door, net als Thomas, te zeggen, mijn Heere en mijn God. Niet een optie, niet een toevoeging aan je leven. Niet iemand die nog iets meer jou gelukkig zal maken dan al het andere dat je al hebt. Maar je Heer en je God, aan wie je alles geeft. En laat me afsluiten met een getuigenis van een broeder die ik ook in India ontmoette. Ik was daar in Delhi op dat theologische instituut. Ook heel mooi trouwens, dat is pas 4 jaar oud. En ik was er vorig jaar ook, toen waren er 55 studenten en nu waren er meer dan 110 studenten. Dus die school die groeit hard. Ik heb urenlang tot al die studenten mogen spreken. Maar er was een andere leraar was daar aanwezig. Die was daar ook gastdocent voor een paar weken. En die kwam ik tegen en die vertelde mij zijn verhaal. En toen zei hij, ik kom uit een koninklijke familie in een bepaalde stad in India. India is een land met een 5000 jaar oude geschiedenis. Hè? En je hebt daar allerlei royalty ook. Van vroeger, dat is natuurlijk nu een democratie. Maar hij kwam uit een koninklijke familie. Maar hij zei, mijn vader is christen geworden. Uit een Hindoestaanse achtergrond. En de familie van mijn vader, mijn familie, mijn voorouders, hebben ontzettend veel paleizen en grond en rijkdom. En het kastensysteem in India is eigenlijk springlevend. Hè? Wij hebben een hele horizontale cultuur, maar daar is het verschil in rangen en standen is eigenlijk nog ontzettend levend. Hij kwam echt uit die upper drawer, gigantisch hoge positie in de samenleving. Maar hij zegt, mijn vader werd christen en hij werd uit de familie gegooid. En hij verloor alles. Hij verloor de bezittingen, de rijkdom. En de familie was heel erg tegen hem. En ik ben ook christen geworden. En hij zei wel van, het mooie is wel dat na verloop van tijd begon de familie in ons te zien dat wij meer liefdevolle mensen waren geworden, dat we meer integer waren geworden, dat er iets was veranderd in ons hart en leven. En we hebben de harten van familieleden mogen winnen. En sommige anderen zijn nu ook christen geworden. Maar hij zegt, we zijn heel veel kwijtgeraakt. Maar toen zei hij dit tegen mij. En weet je, hij zat tegenover mij als een, was echt een erudite man. Het was een man die, waarvan je merkte dat hij ook gewoon bepaald respect afdwong en bepaald vertrouwen wekte Echt een bijzondere man. En hij zei echt met een stralende glimlach, zei hij tegen mij. Now we are more royalty than before, zei hij. Hij zei, wij zijn nu meer koninklijk dan dat we waren. Weet je, en dat is je overgeven aan Jezus. De duivel doet ons geloven dat als we ons helemaal overgeven aan Jezus, dat we alles verliezen. Dat niet goed voor jezelf is, dat je daarmee jezelf tekort zou doen. Maar dat is een leugen van de duivel. De waarheid is, jezelf overgeven aan Jezus Christus. En voor hem neerknielen en hem aanbidden. En hem eren en zeggen, hier is mijn leven, ik geef alles aan u. Ik aanbid u als mijn Heer. Niet alleen op zondagmorgen, maar de hele week. Ik wil u dienen met alles wat ik doe en ben. Ik geef mijzelf aan u volkomen. U bent een schat in de akker waar ik alles voor verkoop. Ik verkoop alles wat ik heb voor die ene schat in de akker. Dat bent u voor mij. Maar u maakt mij vele malen rijker dan dat ik was. Ik ben veel meer koninklijk dan dat ik ooit ben geweest, als je dat doet. Dat is de enige wijze om Jezus aan te nemen. Het is alles of niets. En daarom hoop ik vanmorgen dat deze eenvoudige prediking, dat ik je heb mogen bemoedigen. Ten eerste met wie Jezus is. En dat God voor ons in het vlees is gekomen. Ten tweede dat we zijn heerlijkheid mogen zien. En ons zalig mogen staren op Jezus. En ten derde dat we dan zullen zeggen, met C.T. Studd, de oprichter van de WEC, die zei, als Jezus Christus God is en voor mij is gestorven aan het kruis, is geen offer dat ik voor hem kan brengen te groot. Laten we als discipelen van Jezus onze weg vervolgen. Dan zullen we zijn kracht meer en meer verstaan en ons meer en meer in hem verblijden. Van genade op genade, van heerlijkheid tot heerlijkheid zullen we gaan in hem. Halleluja. Amen. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. Uw woord is zo rijk. Uw woord is zo bemoedigend. We danken u, Heer, voor uw liefde, voor uw genade. Vader, we danken u dat u uw Zoon heeft gegeven. Jezus, we aanbidden u dat u in het vlees bent gekomen voor ons. Dat u één van ons bent geworden. En dat u zichzelf heeft gegeven als een verzoening voor onze zonden. We aanbidden u als de opgestane Heer die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. We danken u dat we vanmorgen opnieuw, of misschien zelfs wel voor de eerste keer, dat we hier met elkaar voor u neer mogen knielen en u mogen aanbidden. We mogen zeggen, mijn Heere en mijn God, ik aanbid u. Dank u voor uw eindeloze liefde. Dank u voor uw eindeloze genade. Dank u, Heer, voor de volkomen vergeving van al onze zonden. Dank u, Heer, dat we met u mogen leven. Dat we mogen zeggen met Paulus dat, Heer, u ons alle dingen schenkt. U heeft ons uzelf gegeven en met uzelf schenkt u ons alle dingen. En dat niets ons ooit meer zal kunnen scheiden van uw liefde. Dank u, Vader, voor zoveel goedheid. Zegen ons met elkaar, zegen deze gemeente met de geest van wijsheid en openbaring. Zegen deze gemeente met een toenemende vreugde in u. Heer, zegen deze gemeente met de volheid en de kracht van de Heilige Geest. Dat ook door onze levens, zoals ook in India en in Iran en op allerlei plekken in de wereld, dat uw kracht zich in en door onze levens mag openbaren, tot een getuigenis voor de wereld. Dat uw naam daarin verheerlijkt zal worden. Heer, kom tot uw doel. Gebruik ons tot eer van uw naam. En vul ons hart met uw liefde en met uw blijdschap. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen zingen, denk ik.